Deze avond beginnen we met Marcus hoofdstuk 15. Dan zitten we nog 47 versen van het allerlaatste hoofdstuk. Wat ik toch zou vragen dat je tegen de volgende keer dat toch ook eens de tijd voor neemt om dat te kijken. Het stopt heel bijzonder. Geen opstandingsverhaal in Marcus. Het eindigt met een open graf. Laten we beginnen met het stukje te lezen voor deze avond. 15 vers 1 tot het eerste gedeelte van vers 20. En ik wil er vers 72 van hoofdstuk 14 ook nog bij nemen. Waar we zagen dat de haan kruide voor de tweede maal. Het is niet alleen belangrijk voor Petrus, maar ook belangrijk voor wat nu volgt. Daar straks meer over. En terstond 's morgens vroeg beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en de hele raad. En zij bonden Jezus en brachten hem weg en leverden hem over aan Pilatus. En Pilatus ondervroeg hem, bent u de koning der Joden? Hij nu antwoordde hem en zei, u zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van veel dingen. Pilatus nu ondervroeg hem opnieuw en zei, antwoordt u helemaal niets? Zie van hoeveel zij u beschuldigen. Jezus antwoordde echter helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. Nu liet hij hun op elk feest een gevangene los die zij begeerden. Nu was er iemand, Barabbas geheten, gebonden met de oproermakers die in het oproer een moord hadden begaan. En de menigten kwamen naar voren en begonnen hem te vragen hun te doen zoals hij gewoon was. Pilatus echter antwoordde hen en zei, wilt u dat ik de koning der Joden voor u loslaat? Want hij wist dat de overpriesters hem uit afgunst hadden overgeleverd. De overpriesters echter zetten de menigte op dat hij liever Barabbas voor hen moest loslaten. Pilatus nu antwoordde opnieuw en zei tot hen, wat wilt u dan dat ik zal doen met hem die u de koning der Joden noemt? Zij nu riepen opnieuw, kruisig hem. Pilatus nu zei tot hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Zij nu riepen, des te meer, kruisig hem. Pilatus nu wilde de menigte een genoegen doen en liet hun Barabbas los. En Jezus leverde hij, na hem gegeeseld te hebben, over om gekruisigd te worden. De soldaten nu leidden hem in de voorhof, dat is het praetorium, en zij riepen de hele legerafdeling samen. En ze deden hem een purperen mantel om, en na een doornenkroon gevlochten te hebben, zetten ze hem die op en begonnen hem te begroeten. Gegroet, koning der Joden. En zij sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem, en zij vielen op hun knieën en huldigden hem, en toen zij hem hadden bespot, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn kleren aan. Tot zover het stukje uit Gods woord. Nu, ik heb uw aandacht opgevestigd dat we in het vorige stukje zagen hoe de haan kraaide en de morgen eigenlijk aangekondigd wordt. En Marcus die koppelt hier, zoals je merkt, deze beraadslaging in de vroege morgen terug aan die voorgaande veroordeling. Want Jezus, we hebben gezien, is de dood schuldig volgens het Sanhedrin. Nu, de Romeinse werkdag die begint met het aanbreken van de dageraad en het moet nu allemaal snel gaan. Het feestdagfeest zal er gauw aankomen en dit moet voordien duidelijk afgehandeld zijn. Dus we zien dat hier wellicht bijeengekomen wordt om de telastenlegging te formuleren, zoals ik de vorige keer heb opgewezen, nu naar het Romeinse recht. Romeinen trekken zich niks aan van Joodse kwesties. Dus moet de aanklacht in een vorm gegoten worden dat hij rechtsgeldig is naar het Romeinse recht voor Pilatus. Nu wat Jezus ten laste gelegd wordt naar het Romeinse recht, wordt ons hier niet meteen verteld. Daar straks meer over. Maar ik wil nog even terugkoppelen op die beschuldiging. Toen hebben we de vorige maal gezien dat hij Jezus op de vraag van de hoge priester, bent u de Messias? Dan had de gereeds geantwoord met te verwijzen op Psalm 110 en Daniel hoofdstuk 7, wat twee schriftplaatsen zijn, heb ik je toen duidelijk laten zien, die aankondigen dat Gods vijanden geoordeeld zullen worden. Waarmee kort samengevat de Heer Jezus het Sanhedrin en de hoge priester openlijk beschuldigt, nu ze hem veroordelen Gods vijanden te zijn. En meer bepaald, in Daniel 7 had het om het vierde beest, En dat werd sowieso al gezien als de ultieme veroorzaker van gruwelijk lijden door vervolging die Israël ooit in zijn geschiedenis gekend heeft. Want het gaat erom Antiochus Epiphanes. En dat is de gruwelijkste periode in Israëls geschiedenis tot dan toe. Dus de hoge priester van beschuldigen dat hij die kleine hoorn is die dat vierde beest representeert, is vanzelfsprekend de grootst mogelijke belediging die je kan begaan. Dus Jezus is de dood schuldig op basis van Gods lastering. Ja. Ik ga niet terug ingaan op die vier puntjes, maar ik wou dat heel kort gewoon samenvatten waar de kern van de zaak ligt en dat je ziet hoe schokkend het is wat Jezus daar zegt. En ik heb er ook nadrukkelijk op gewezen dat zij eigenlijk niks hadden om de Heer Jezus aan te klagen. Ze hadden geen twee of drie getuigen, waardoor dat de aanklacht vaststond. Het ging allemaal met haken en ogen aan elkaar. En het is Jezus zelf die hen eigenlijk de gedroomde aanklacht door dit te stellen op een dienblaadje heeft. Dus hij heeft alles onder controle, dat wil ik wel heel duidelijk onderstrepen. Straks daar nog wat meer over. Nu, u merkt dat wat Marcus ons vertelt van wat er gebeurt, dat dat heel beknopt is. Hij maakt enkel de punten die hij nodig heeft, want ja, we zien hier niet welke klacht er eigenlijk te laste gelegd wordt ten aanzien van de Heer Jezus voor Pilatus door het Sanhedrin. Nee, we zien dat Pilatus hier meteen begint met de ondervraging. Bent u de koning der Joden? Nu, in het Romeinse Rijk was het zelf uitroepen tot koning sowieso hoogverraad tegen Rome. En dat had alles te maken met het feit dat Rome zichzelf begreep als door de goden uitverkoren om te heersen over alle volken. En dat maakt het hier juist zo interessant, want herinnert u de laatste lijdensaankondiging van de Heere Jezus? Daar had hij aangekondigd dat hij na zijn ter dood veroordeling door de Joodse overheden zou overgeleverd worden aan de Romeinen, Pilatus. Je had het allemaal kunnen zeggen, maar aan de volken. Dus je ziet dat Rome de volkeren representeert. Heel belangrijk punt hier. Dus de Heer had gezegd, zie, we trekken op naar Jeruzalem, de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de overpriesters, aan de schriftgeleerden, en zij zullen hem ter dood veroordelen. Daar waren we ondertussen al gekomen. En hem overleveren aan de volken, en ze zullen hem bespotten, hem bespuwen, hem heeselen en doden, en na drie dagen zal hij opstaan. Ja, het bespotten, het bespuwen, het geeselen, dat zal heel sterk in de kijker komen te staan. Waarom dat zo is, daar kom ik later op terug. Maar wat je hier moet zien, is dat het de mensenzoon is die overgeleverd wordt. De mensenzoon, Daniel 7, Psalm 110, zoals we de vorige maal hebben gezien, kunnen nog wat teksten bijhalen, Psalm 2. De mensenzoon is toch de Davidische erfgenaam die bestemd is om te heersen over de volken. En dat maakt het hier juist zo interessant, mensen, want nu wordt het in een breder perspectief getrokken. Juist die Romeinse betrokkenheid, omwille van die reden, plaatst Jezus zijn dood en opstanding in een kosmisch perspectief. Het is geen Joodse aangelegenheid meer, nee. Het plaatst het in een kosmisch perspectief, namelijk het kader van Gods reddingsplan voor alle volkeren. Zie je? Door de Romeinse betrokkenheid wordt Jezus dood en opstanding in een veel ruimer kader geplaatst. Dus ik dacht dat het toch wel belangrijk was om dat hier even kort te onderstrepen. Nu, ik zag rond de kerstperiode, dacht ik, een documentaire over Pilatus. En wat mij vooral opviel was dat er door allerlei geleerden en professoren heel wat vragen gesteld werden rond de handelswijze van Pilatus hier tijdens dit proces. Men had daar toch wel heel wat bedenkingen bij. Ze vonden dit toch maar heel gekleurd. Hoe waarschijnlijk is dat Pilatus zich gedragen heeft zoals hier beschreven? Ze dachten van, kijk, ja, Pilatus, in normale omstandigheden zou hij dit nooit gedaan hebben, en daarom kan dit zo niet gebeurd zijn. Nu, ik moet zeggen, mensen gedragen zich toch niet altijd zo voorspelbaar. Wat dat je karakter ook is, hè? Ik vind dat geen argument. Ja, zeggen ze, hoe aannemelijk is het dat deze man met zo'n reputatie, hoe is het mogelijk dat hij de moeite zou doen om Jezus hier vrij te krijgen? Is het realistisch, zeggen ze, dat Pilatus een oproerkraaier als Barabbas, die nota bene betrokken is in moord, dat hij die de vrijheid schenkt? En zeggen ze, trouwens, er is geen buitenbijbelse bewijs die aangeeft dat er gewoonte is van gratieverlening op Pesach, want dat is hetgeen dat hier gebeurt. Nu, inderdaad, Pilatus wordt beschreven als een driftige, vrede, wraakzuchtige, genadeloze, intolerante, onbuigzame man, aan wie dat er absoluut geen liefde voor de Joden verloren is gegaan. Hij heeft trouwens ook geen enkel respect voor de Joodse tradities en gebruiken. Dus ze achten het heel vreemd dat hij hier zich zo zou gedragen. En wat dat buitenbijbels bewijs betreft, en dat is een fout die heel vaak gemaakt wordt onder wetenschappers, je moet er maar eens op letten, hoe vaker wordt er niet gezegd, ja, er is daar absoluut geen bewijs voor, en dan trekt men automatisch de conclusie dat het ook een verzinsel is. Maar lieve mensen, afwezigheid van ondersteunend bewijs, is op zich negatief bewijs. En dat is nooit afdoende. Zolang dat in dit geval niemand kan aantonen dat dit geen gewoonte was, moet je toch heel voorzichtig zijn met te stellen dat het hier zomaar verzonnen is. Begrijp je? Dus negatief bewijs is nooit afdoende. Maar je moet er maar eens op letten, dat wordt in onze dagen zeer aannemelijk beschouwd. Vandaar dat ik het toch wel belangrijk vind, ook met het oog op wat er zich hier ontvouwt, om een moment stil te staan bij, ja, wie is deze Pilatus eigenlijk en wat weten wij over hem? Nu, ik moet zeggen dat we niet zo heel veel over Pilatus weten. Was door hem de gerees niet ter dood veroordeeld, dan was hij al lang vergeten geweest. Dat gebeurt wel vaker, dat iemand die naar de geschiedenis gezien totaal onbelangrijk is, door een bepaald voorval wereldbekend wordt. Hè? Vraag, hoe lang dit dan uit school geweest is, maakt niet uit. Vraag aan iedere bel, noem me een keer een farao. Ik ben zeker dat je 10 op de 10 hoort. Tutankhamon. Tutankhamon is historisch gezien een totaal onbetekenend figuur. Alleen omdat zijn graftombe ongeschonden gevonden is, is die farao zo in de bekendheid geraakt. Hetzelfde geldt voor Pilatus. Hij was alleen maar van betekenis voor de christenen, want zijn naam wordt zelfs vermeld in de zogenaamde apostolische belijdenis. Maar ver van de rest, we gaan zien, was er geen groot licht en onbetekenend in de geschiedenis. Dus ik wil het toch wel even onderstrepen, dat we duidelijk zien met wie dat we te doen hebben. Dus ik ga met u een tochtje door de geschiedenis maken over de persoon van Pilatus. Tastbaar historisch bewijs voor het bestaan van Pilatus is pas in 1961 gevonden. De zogenaamde Pilatussteen die hier rechts ziet staan, die is gevonden in een Romeins theater in Caesarea aan de kust, wat trouwens de administratieve hoofdstad is van Judea en ook de verblijfplaats van Pilatus. Er is geen één bestuurder in die dagen die in Jeruzalem verblijft. Ze verblijven allemaal aan de kust, vanwege het veel aangenamere klimaat, een beetje soldaten dat er is, is ook daar gelegerd en niet in Jeruzalem. Heel opmerkelijk. Dus dat was het eerste tastbare bewijs. Wat hebben we anders aan bronnen? Wel, hoofdzakelijk Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver, daar wordt het leeuwendeel gevonden, en de evangeliën. En daarnaast vind je nog een korte vermelding bij de Romeinse geschiedschrijver Tacitus, en bij de Joodse filosoof Philo, die we vroeger ook al tegengekomen hebben. Maar die beperkte informatie wordt door critici vaak als zeer gekleurd en onbetrouwbaar beschouwd. We moeten eerlijk zijn, van Flavius Josephus is het geweten dat hij toch wel een zekere agenda had, maar hij heeft toch wel zeer veel waardevolle informatie. En ja, de evangeliën voor critici zijn altijd gekleurd, natuurlijk. Nu, die steen vermeldt heel nadrukkelijk dat Pilatus prefect is van Judea. Ik wil het toch wel onderstrepen, want vaak wordt hij ook een stadhouder genoemd of een procurator. Bijvoorbeeld in het Matthäus-evangelie. Maar dat komt omdat dat later in de geschiedenis verandert. Degene die dan het bestuur heeft over de regio Judea wordt dan ineens procurator of stadhouder genoemd. Maar Pilatus is een prefect, wat in beginsel betekent dat hij eigenlijk een commandant is van Romeinse hulptroepen, die slechts een aanvulling vormen op de befaamde Romeinse legioenen. De soldaten van die hulptroepen zijn ook niet gerekruteerd onder de Romeinen. Ze komen uit de volkeren die ondertussen tot het Romeinse Rijk behoren en ze staan in natuurlijk voor het vuile werk. De prefect zelf, die staat dus onder het bevel van de legioenoversten en hij heeft niet meer dan 500 à 1000 man onder zijn bevel. Waarmee ik wil aantonen dat Pilatus helemaal geen grote jongen is, mensen. En hij is prefect over Judea, dat in de geschriften het smerigste gat genoemd wordt van de provincie. Het valt onder de provincie Syrië. Dus Pilatus als prefect is ook nog eens ondergeschikt aan de legaat van Syrië, die de grote baas is over de provincie en de absolute bevelhebber over 4 legioenen die daar gestationeerd zijn. Dat is zo'n beetje de situatie. Dus als het smerigste gat genoemd wordt, er is niemand in die dagen die de job van Pilatus ambieert. Het is de meest verschrikkelijke plaats om te verblijven, zeggen ze. Judea is trouwens een heel kleine regio die zeer onrustig is en absoluut moeilijk om te besturen. Het is geen cadeau om daar prefect te zijn, met andere woorden. Een belangrijk persoon in het leven van Pilatus is een zekere Sejanus, want als prefect in Judea heeft Pilatus een beschermheer te Rome, die ook zijn mentor is. Die behoort tot de nauwste kringen rond de keizer. Sejanus is de bevelhebber van de Praetoriaanse garde. Kort gezegd is dat de elitewacht van de keizer. Maar deze man weet die elite macht uit te bouwen tot een van de machtigste gezagsorganen in Rome. Hij wordt de belangrijkste burger van Rome en hij is zeer ambitieus. Hij heeft zijn oog gericht op de keizerlijke troon. Deze Sejanus is vooral een antisemiet die het liefst van al de Joden wil uitroeien. Ik kan zich voorstellen, als dat zijn mentor en beschermheer is, dat Pilatus natuurlijk dit antisemitische beleid handen en voeten gaat geven in zijn bestuur over Judea. Ik denk dat dat wel voor zichzelf spreekt. Nu, het is door die tussenkomst van Sejanus dat Pilatus in 26 na Christus aangesteld wordt als prefect van Judea. En hij trekt dus naar Judea, maar hij gaat niet naar Jeruzalem, hij gaat meteen naar Caesarea. Hem gaan installeren in zijn villa. Zijn voorgangers, wanneer dat zij een intrede deden in Judea, dan voornamelijk in Jeruzalem, waren altijd zeer voorzichtig, wanneer dat ze met een entourage naar Jeruzalem kwamen, dat ze geen afbeeldingen van de goddelijke keizer bij zich hadden. Want ja, de Joden storen zich daar verschrikkelijk aan de afbeeldingen van de goddelijke keizer. Nu Pilatus, hij gaat wel zelf niet, hij gaat zijn leger sturen en hij gaat doen wat niemand voor hem gedaan heeft. Om zijn onvoorwaardelijke trouw aan de keizer van Rome te betonen en aan te geven dat er grote hervormingen komen, want hij wil vooral de Joden hun rechten ontnemen. Nu, als zijn soldaten daar binnenkomen met de standaarden, met de afbeeldingen van de goddelijke keizer, ja, dan kan je voorstellen dat het daar op geweldig protest uit. Het is een gigantische vergissing die hier begaat. En meteen gaat er vanuit Jeruzalem een gezantschap, dat behoorlijk groot is, naar zijn villa. Daar is Caesarea aan de kust. En ze protesteren 5 dagen en 5 nachten aan zijn voordeur. Nu, op de 6e dag is hij moe. En hij zendt zijn soldaten met getrokken zwaard naar buiten. En wat doen de betogers? Nou, ze knielen zich neer en ze zeggen, kijk, je mag ons hoofd hier afhakken, we sterven nog liever dan dat we ontrouw worden aan onze traditie. Oeps, wat gaat Pilatus nu doen? Ja, als hij daar het bevel heeft om een bloedbad aan te richten, dan zal dat toch uitdraaien op een nationale ramp? Dat kan hij zich absoluut niet permitteren, want daar had de keizer in Rome helemaal niet gelukkig mee zijn. Dus Pilatus die wordt gedwongen om op zijn stappen terug te komen. Hij moet noodgedwongen die beeltenissen van de keizer uit Jeruzalem verwijderen, wat een ware vernedering voor hem is. Dus hij kan van meet af aan zijn gezag al helemaal niet laten halen. Dus dat is wel niet echt een veelbelovende start te noemen van een antisemitische Romein, die trouwens ook geen groot leidersfiguur is. Pilatus is zo'n type leider, mensen, die het beetje macht dat hij bezit, dat graag wil laten halen, als is hij de keizer van Rome in persoon. Zo'n type is Pilatus. Dus een eerste grote blunder dat hij begaat, is die intocht van die troepen met die standaarden. Weinig tijd later besluit hij om een aquaduct te bouwen naar Jeruzalem. En vermits het natuurlijk ten goede komt van de Joodse burgers, besluit hij om de fondsen te nemen uit de schatkist van de tempel. En hij stuurt zijn soldaten om de centen op te halen, wat dan natuurlijk op heel wat tegenstand en protest stoot. En wanneer hij dan zelf even later naar Jeruzalem komt, dan wordt hij overweldigd door massaal Joods protest. Maar deze keer is hij niet van plan om opnieuw vernederd te worden. No way. Hij had zijn troepen het bevel gegeven om zich te vermommen als burgers en zich te vermengen onder de menigte. En wanneer dat het protest tegen hem opdringt, geeft hij een teken. Iedereen van die soldaten heeft een stevige knuppel verborgen onder zijn kleed en dan beginnen die mannen daar in het lont te slaan en doden ze honderden mensen. Een waar bloedbad wordt er aangericht. Nu, ik moet je niet vertellen, denk ik, dat de toenemende vijandigheid van het volk en de leiders tot gevolg heeft. Een ander voorval wordt alleen in de Bijbel vermeld, in Lucas 13, vers 1. Daar wordt er vermeld dat Pilatus op een gegeven moment het bloed van de Galileërs kennelijk met hun offers die ze brengen vermengen. Nu, wat precies de aanleiding is, weten we niet. We weten enkel dat Galilea een opstandige provincie is en dat dat wellicht weer een van zijn maatregelen is van Pilatus om zijn macht te laten gelden. Dus zo krijg je een beetje een idee wat voor figuur dat Pilatus is. Nu, hij is hoop en al 5 jaar aan het regeren. Het jaar 31 is een zeer belangrijk jaar, want Sejanus, zijn beschermheer, die ondertussen een nauwste vertrouweling van de keizer is, die wordt verdacht de spilfiguur te zijn in een samenzwering tegen keizer Tiberius. En de uitkomst is dat hij samen met zijn volgelingen geëxecuteerd wordt. En ze zijn blij in Rome dat ze er vanaf zijn, want de senaat en de bevolking die verheugen zich, terwijl dat zijn lichaam door de straten van Rome wordt gesleept. Natuurlijk bevindt Pilatus zich nu ineens in een heel gevaarlijke situatie. Want keizer Tiberius die gaat dat antisemitisch beleid van Sejanus volledig omgooien. Pilatus heeft natuurlijk dat beleid handen en voeten gegeven in Judea in de afgelopen jaren. Dus wie zegt dat nu zijn mentor terechtgesteld is, dat Pilatus niet de volgende aan de beurt is? Wat gaat Pilatus doen? Hij moet zo snel mogelijk zien duidelijk te maken dat hij voor keizer Tiberius is. En hij gaat proberen om een amicus Caesaris te worden. En u kent het allemaal, want het betekent gewoon vriend van de keizer. Zegt het u iets in de evangeliën, vriend van de keizer? Johannes hoofdstuk 19 vers 12. Zal ik u lezen wat er daar gezegd wordt voor Pilatus? Van toen af trachtte Pilatus hem los te laten, de Heer Jezus dus. Maar de Joden riepen al dus, als u deze loslaat, bent u geen vriend van de keizer. Ieder die zich koning maakt, weerstaat de keizer. Dus dat is deze uitdrukking hier. Ja. En hij gaat een derde grote blunder begaan. In het daarop volgende jaar gaat hij zijn steun aan keizer Tiberius betonen door gouden schilden in het voormalig paleis van Herodes in Jeruzalem op te hangen. Het voormalig paleis van Herodes is waar alle hoge gezagsbekleders ontvangen worden en hij wil natuurlijk reclame maken dat hij een fan is van keizer Tiberius. En hij heeft zijn lesje geleerd, hij is heel voorzichtig, er staan geen afbeeldingen op, het zijn gewoon gouden schilden met de naam van de keizer. Maar daar zijn de Joden even min gelukkig mee. Ze gaan opnieuw Pilatus opzoeken in zijn villa, samen met een paar zonen van Herodes, En ze gaan hem daar verzoeken om die schilden uit Jeruzalem te verwijderen, want ze zijn aanstootgevend. Maar Pilatus weigert koppig om dit te doen. En opnieuw keert zijn besluit als een boemerang terug in zijn gezicht. Want een aantal vooraanstaande Joden die gaan brieven schrijven naar keizer Tiberius, die ondertussen bekend staat voor zijn liberaal beleid, zoals ik u al heb verteld. En een woedende Tiberius beveelt Pilatus onmiddellijk om die schilden te verwijderen uit Jeruzalem. Hij zocht om de hunst te verkrijgen van Tiberius, maar hij heeft net het omgekeerde bereikt. En wanneer hij die schilden heeft verwijderd, moet hij Stantipede persoonlijk gaan rapporteren bij Tiberius. Dus wat dat opnieuw een grote vernedering is voor hem, mensen. Ik vond dat toch belangrijk om jullie dat op te wijzen, want dat is Pilatus' situatie in de huidige omstandigheden. Hij is geen vriend van keizer Tiberius. En hij zit zonder beschermheer. Twijfelachtig is zijn toekomst. En ik kan hem absoluut geen fouten meer veroorloven. Zijn relatie met het volk en het Sanhedrin is ondertussen, ja, moet er geen tekening bij maken zeker, ronduit slecht. En we mogen zeker zijn, omdat Judea zo'n moeilijk bestuurbare regio is, wat er altijd ongeregeldheden en relaties uitbreken, hij heeft een heel uitgebreid netwerk aan informanten, en je mag er zeker van zijn dat hij op de hoogte is van Jezus' populariteit bij het volk. Iemand die zoveel beweging brengt, hij is daar op de hoogte van. Plus, hij weet al lang ook dat Jezus geen enkele bedreiging vormt. Want daar moet je echt wel de vinger aan de pols zijn. Het is een zeer licht ontvlambare regio, dus als bestuurder moet je weten wat er gaande is in die provincie. Dus hij is daar allemaal van op de hoogte, en hij weet ook van de afgunst van de leiders die de aanzet zijn tot de overlevering aan Pilatus. Dus je begrijpt, als je dit zo ziet, ja, Pilatus zijn beslissing en wat hij gaat doen met Jezus de Nazoreer kan wel een keer heel bepalend zijn voor zijn toekomst. Hè? En je ziet ook meteen de Joodse leiders en nu een keer Pilatus nodig hè, om gedaan te krijgen wat ze willen. Dus wie is er in de meest begunstigde positie nu? Inderdaad. Dus hou dat goed in gedachten. Want hij lust die mannen niet. Hij moet niks van Joden mee. Oké. Dus ik dacht dat het toch wel een heel belangrijke achtergrondschets is om hier meer voeling mee te krijgen. Dus nogmaals, Marcus heeft ons slechts een zeer beknopte weergave van dit proces. Vergeet dit niet. En ik wil mij hoofdzakelijk toespitsen, ja, je kent me al ondertussen, we zijn met Marcus bezig, niet met Matthäus of Lucas of Johannes. Laat ons enkel toespitsen op wat Marcus ons wil vertellen. En hij valt meteen met de deur in huis dat Pilatus Jezus ondervraagt. En wat is de vraag? Bent u de koning der Joden? Nu, Pilatus' vraag is, om het zo te zeggen, de Grieks-Romeinse versie van Caiaphas' vraag. Caiaphas' vraag was, bent u de Messias? Nu, koning der Joden is een uitdrukking die in de oudheid nooit gebruikt werd door Joden, nog door de vroege christenen. Om de heel eenvoudige reden dat het hier gaat om een louter politieke benaming, die enkel door de buitenwacht gebruikt wordt. Ja? En je ziet ook dat Jezus' antwoord veel minder direct is als zijn antwoord op de vraag van Caiaphas. Als Pilatus zegt, bent je de koning der Joden? Dan antwoordt de Heer Jezus, u zegt het. Waarmee de Heer Jezus wil aangeven dat, kijk, Pilatus, die verstaat de titel koning der Joden, ja, toch helemaal anders dan wat de Heer Jezus voor ogen heeft. De Heer Jezus is toch niet gekomen om als een politiek leider de macht van Rome en Palestina omver te werpen? Dat is toch zijn bedoeling niet? Dus Jezus die bedoelt hier iets te zeggen als, ja, Pilatus, dat is uw perceptie. Ik ben niet de koning die jij denkt dat ik ben. Dus het is geen ontkenning, maar het is ook geen bevestiging. Het is een dubbelzinnig antwoord dat de Heer Jezus hier geeft. Nu moet het zich voorstellen. De Joden hebben wellicht een aanklacht geplaceerd. Pilatus begint te ondervragen, en de Heer Jezus antwoordt, u zegt het, ja, dan kunt u wel aanvoelen dat de overheden hier nattigheid voelen. Pilatus is niet overtuigd. Dus, wat gaan ze doen om hun aanklacht kracht bij te zetten? Wel, we lezen het. Ze beschuldigen hem vervolgens van veel dingen. Dus ze moeten echt hun zaak zien hard te maken. Maar je merkt, Pilatus is op de hoogte. Jezus predikt helemaal geen opstand. De bal ligt in zijn kamp. Hij is aan zet. Je mag hen niet. En ik denk dat hij kostelijk geniet van hun drieën een beetje te laten zweten. En hoe dat ze zich in bochten plooien. Dus Pilatus is hier ook niet op zoek naar de waarheid, lieve mensen. De beslissing die hij zal nemen aan het eind van het verhaal is de beslissing die hem het best uitkomt. Het gaat om zijn toekomst uiteindelijk. We zien vervolgens dat wanneer de Heer Jezus zo heftig beschuldigd wordt, dat Pilatus zich opnieuw tot de Heer Jezus richt en zegt, en? Hij daar geen enkele reactie op? En wat zien we? Dat de Heer Jezus helemaal niets antwoord. En ik vind dat zo bijzonder. Je ziet hier die overheden, die overpriesters, zijn zo nerveus, ze springen hier in het rond. Ja, ze krijgen hun zaak niet gedaan. En dan zie je de Heer Jezus die de kalmte zelf is en die zelfs nota bene weigert om zich gewoon hier te verdedigen. Waarom zou hij zich moeten verdedigen? Zijn besluit staat vast. Hij is naar Jeruzalem gekomen om te sterven. Ja. Dus het is zo bijzonder om te zien dat de Heer Jezus hier alles onder controle heeft. Dat hij zelf alles dirigeert. We hebben gezien dat hij al maanden, misschien jaren, in de schaduw van zijn komende dood leeft. En dat hij niets aan het toeval overlaat. Hij kiest het moment waarop dat hij komt naar Jeruzalem. Hij bepaalt wanneer dat hij gearresteerd wordt. En het is door zijn getuigenis dat de perfecte aanklacht wegens laster op tafel komt. Hij weigert zich nu te verdedigen voor Pilatus. Waardoor dat Pilatus, ja, wat moet hij doen? Hij is nu gedwongen door Jezus stilzwijgen om iets te ondernemen. Dus wat wil ik op wijzen, vrienden? Jezus is hier geen hulpeloos slachtoffer, hè? Verre van. Die man verschiet van die veel, hè? Als er staat, Pilatus is verwonderd, dan is hij ook verwonderd, hè? Je moet weten, dit proces gaat om leven en dood. De uitkomst, als het de doodstraf is, is de meest gruwelijke, gevreesde doodstraf van de Romein die er is. Dus gezien de situatie dat de Heer hier met de dood voor ogen staat, is Pilatus verwonderd dat hij zich zo gedraagt. Dat trekt zijn aandacht. Ja, je is al vaker getuige geweest hoe dat geharde criminelen helemaal in elkaar storten en huilen smeken om genade. Dat was niet ongewoon in die dagen. Dus beschuldigden nu er meestal alles aan om een vege lijf te redden van de gruwelijke kruisdood door getuigen op te roepen, door zich te laten verdedigen, maar de Heer Jezus zwijgt. Daar had Pilatus geen rekening mee gehouden, hè, mensen? Trouwens, nu we het toch over verwonderd zijn hebben, later op de dag zal Pilatus voor een tweede keer verwonderd zijn. Er staan nog heel wat verrassingen te wachten die dag. Want die dag gaat niet gelopen zoals verwacht. Voor niemand, trouwens, behalve voor de Heer Jezus. Dus Pilatus had dat hier niet zien aankomen, hè, dat de Heer Jezus niet zou reageren? En wat staat hem nu te doen in die situatie? Kijk, Pilatus weet dat dat hier een heikele kwestie is, dat hij kennelijk liever niet in betrokken was. Maar wat moet hij nu doen als Jezus zwijgt? En hij weet dat de aanklacht zo dun is als water, dat dat maar een voorwendsel is. Hij weet dat Jezus geen enkele bedreiging vormt. En nu wijst Marcus ons op iets. Dat zijn Marcus' woorden die daar nu tussenin komen. Nee, maar goed lezen. Nu liet hij hun op elk feest een gevangene los die zij beheerden. Nu, ik heb het al straks al gezegd, dat men twijfelt over de historische betrouwbaarheid van dit gebruik. Ik was wel eigenlijk verwonderd toen ik dat hoorde, want de Joodse Mishnah, die vermeldt dat er een zeker gebruik is om op Pesach een gevangene los te laten. Was het geen gewoonte geweest, lieve mensen, dan ging dat toch nooit in de Mishnah terechtkomen, wat voor zin zou dat hebben? Natuurlijk was die gratieverlening wellicht geen officiële regel, maar soms deden bestuurders op lokaal vlak wel vreemdere dingen, om het zo te zeggen. Er is heel weinig over beschreven. Nu, de persoon die nu in de kijker komt, is een zekere Barabbas. Ironisch genoeg, wat herkent u in de naam? Bar en Abba, zoon van de Mo. Barabbas, een verzetsleider, een lokale held, dat is hier geen meeloper, hè? Die betrokken is in een moord tijdens een recente oproer. Het is trouwens niet Pilatus, he, die hem hier naar voren schuift. Laat ons een keer lezen wat er staat. Ja, ik had daar ook zo over gelezen. En de menigte kwam naar voren en begon hem te vragen te doen zoals hij gewoon was. Dus wie neemt het initiatief? De menigte, lieve mensen. Dus zie wat hier gebeurt. De aanleiding van dit proces voor Pilatus zijn de overheden. Maar wat we nu gaan zien, is dat geleidelijk aan de menigte het hier helemaal overneemt. Zij zetten een stap voorwaarts. Zij vragen aan Pilatus om naar zijn gewoonte op Pesach te handelen. Nu, hoe moeten we Pilatus' aanpak hier nu verder begrijpen? Want wat is zijn antwoord? Wilt u dat ik de koning der Joden voor u loslaat? Oei, wilt u nu ineens een keer een beetje gerechtigheid doen of wat? Dus het is wel belangrijk om daar een momentje bij stil te staan. Hoe moeten wij zijn aanpak hier begrijpen? Wel, laten we alles even op een rijtje zetten. Pilatus weet dat de leiders afgunstig zijn op Jezus' populariteit. Zij willen van hem af. Dat is die 100% zeker. Staat er ook letterlijk. Maar, stel je voor dat je dat nog nooit hier gelezen hebt, dat ganse verhaal. Het is de eerste keer dat je hier komt. Tot nu toe weet hij wat u en ik weten, dat Jezus enorm populair is bij de menigten. De intocht in Jeruzalem. Dacht je dat hij daar niet van op de hoogte was misschien? Tuurlijk zal hij dit geweten hebben. Dus, als zij vragen nu om naar zijn gewoonte te doen, en zij vragen om Jezus, is het probleem opgelost, he? Is hij er vanaf? Maar, hij kan zich, zoals ik u aangeef, ook geen blunder veroorloven. Hij moet 100% zeker zijn hoe de menigte denkt. En kijk eens wat er gebeurt. Wanneer die vraag gesteld wordt door hem, wilt u dat ik de koning der Joden voor u loslaat? Dan zien we dat de overpriesters actie ondernemen. En verrassend genoeg volgt die menigte hier spontaan de oproep van de overpriesters om een zekere Barabbas te vragen. Dus zijn zij die Barabbas naar voren schuiven, niet? Dus dat is een belangrijk figuur, hè? Snap je? Nu, ik denk dat dat een wending is die Pilatus ook niet ingeschat heeft. Net zoals wij, als we het voor de eerste keer lezen en de menigten al volgen doorheen heel het Marcus-evangelie, ook perplex staan en zeggen, wat doen zij hier nu? Het is moeilijk voor ons, en we kennen het allemaal zo, maar we zien niet meer wat er hier gebeurt. Dus een totaal onverwachte wending. En wat vinden we dan? Pilatus gaat opnieuw zich richten tot de menigte. Voor de tweede maal. Wat wilt u dan dat ik zal doen met hem die u de koning der Joden noemt? Of anders gezegd, Jezus, veroordelen ze tot de kruisdood? En hij vraagt, maar zijn jullie wel zeker? Hij is toch jullie koning, vraagt hij. Hij is toch jullie koning? Ze riepen nu opnieuw, kruisig hem. Dus ze verkiezen Barabbas boven de Heer Jezus, en daarmee heeft het volk te kennen welk type Messias zij verlangen. Herinner je nog wat er Jezus had gezegd? Wanneer hij zou zijn heen gegaan, dan zou er een vacuüm ontstaan, had hij gezegd. Dan zouden er andere Messias-figuren zich opwerpen. En gaat Israël verlossers nalopen, zegt de Heer Jezus, van het type Barabbas. Verlossers die in Jeruzalem, zoals deze Barabbas, oproer zullen brengen, dood en verderf zullen zaaien, tot zelfs in het tempelcomplex. De gruwel ter verwoesting die de ondergang van Jeruzalem en de tempel zal bezegelen, weet je nog? Zijn riepen opnieuw, kruisen hem. Pilatus had voor de derde maal vragen. Hij wil absoluut zeker zijn, hè? Hij kan hem geen blunder veroorloven, hè? Luister, zegt hij. Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Of anders gezegd, luister goed, hij heeft helemaal niets misdaan. Of anders gezegd, Pilatus erkent Jezus onschuld, hè, mensen? Dus dat is een heel belangrijk moment voor Marcus en zijn antieke biografie, dat er hier een neutraal persoon is, een Romeinse functionaris, die Jezus onschuld erkent. Belangrijk gegeven, hè? En was de reactie van de menigte? Zij nu riepen, des te meer kruisig en moet je nagaan. De menigte neemt dus hier, zoals je merkt, de volledige verantwoordelijkheid voor dit openlijke verraad. En omdat Pilatus ervoor gekozen heeft om naar het gebruik iemand los te laten, kan hij, ondanks het feit dat hij zegt van kijk, hij heeft geen kwaad gedaan, kan hij niet meer terugkrabbelen, hè? Hij heeft de menigte om een wens gevraagd, en nu kan hij hun toch die wens niet ontzeggen. Ja, dat moet hij doen om pas in de problemen te komen. Snap je het punt? Dat is hier heel de situatie. Dus alle drie de partijen hier, zowel de Joodse overheden, als Pilatus en de menigte, die maken zich schuldig aan het onschuldig vergoten bloed van Heer Jezus. Het volk pleegt hier openlijk verraad ten aanzien van de Heer Jezus, van wie dat Pilatus zegt dat hij niks gedaan heeft. Maar toch verkiezen ze hun volksheld die een moordenaar, het type verlosser waar zij naar verlangen. Dat is wat dan Marcus ons wil tonen, lieve mensen. Ja. Dus wat eisen ze eigenlijk van Pilatus? Dat Pilatus, de vertegenwoordiger van Rome, de gerechtigheid van Rome brengt over deze koning Jezus. Kruisig hem. Moet je dat voorstellen? Dus wat vinden we hier? Dat Israël verkiest loyaal te blijven aan Rome en te leven onder hun heerschappij. In een andere evangelie zeggen ze, we hebben geen andere koning dan de keizer, zeggen ze. Maar lieve mensen, dat betekent wel dat de gerechtigheid van Rome, dat zij die zullen ondergaan wanneer dat Rome Jeruzalem verwoest. In 70 na Christus brengt naar wat Jezus heeft gezegd, Rome zijn gerechtigheid over Jeruzalem. Duizenden en duizenden zullen ondergaan wat dat Jezus heeft ondergaan door hun keuze. Er zal geen enkele boom meer gevonden worden op de heuvels rond Jeruzalem. Ze komen hout tekort. Ze gaan de mensen boven elkaar kruisigen. 500 kruisigingen per dag, zegt Flavius Josephus. Moet je dat voorstellen, hè? Ik vind dat gewoon schokkend als je daarbij stilstaat. En vooral, wat ik hier de aandacht wil opvestigen, let hier op de banaliteit van dit hele gebeuren. Jezus die wordt hier niet gekruisigd, mensen, als gevolg van ongezien extreem kwaad dat zich maar één keer in de geschiedenis van de mensheid heeft voorgedaan. Hè? De essentie van het hele verhaal hier is dat de drijfveren achter het handelen van de overheden, van Pilatus en de menigte, dat die dagelijks overal in deze wereld gevonden wordt. Jezus wordt niet gekruisigd dat sommige mensen nu één keer uitnemend bozaardig zijn, hè? Jezus wordt gekruisigd omwille van de banaliteit van het dagelijks kwaad, de aanhoudende in deze wereld gevonden wordt. Jezus wordt hier gekruisigd omdat wij mensen nu eenmaal met grote regelmaat in ons dagelijks ordinair bestaan deze dingen doen. Want wat gaat het hier over? Ordinaire afgunst? Iemand die streeft om zijn macht te behouden, Pilatus? Partijzucht? Kwaadaardigheid, kortom? Wat uit het hart van een mens uitgaat, om met Jezus woorden te zeggen, dat heeft geleid tot de dood van God in deze wereld. Dat is wat dit verhaal ons laat zien. Dus de volgende maal, als je nog eens afgunst voelt opkomen in je hart om een of andere reden, bedenk dan dat wat er in je hart opkomt, de oorzaak is geworden waarom dat God in deze wereld gestorven is. Dit zijn hier geen monsters van mensen, hè? Dat zijn mensen zoals u en ik, die gewoon hun eigen agenda hebben en doen wat ze doen. Wat vinden we dan? Dat Pilatus uiteindelijk de menigte het genoegen doet en geeft waar zij om vragen. Hij laat Barabbas los. En dan zegt Marcus heel beknopt, heel sumier, Jezus leverde hij, na hem geheseld te hebben, over om gekruisigd te worden. Marcus besteedt opnieuw weinig woorden aan een gruwelijk schouwspel. Enkel die paar woordjes. Na hem geheseld te hebben. Ik wil er toch wel een momentje bij stilstaan. Een Romeinse heeseling betreft 40 zweepslagen. En aan het tekeningetje te zien, we gaan er straks wat dieper op ingaan, merk je al dat dit geen pretje is. Dit maakt onderdeel uit van het kruisigingsproces, hè, mensen. Dit hoort erbij. Hè? De bedoeling is om de persoon die het slachtoffer is ernstig te verzwakken. En ik denk dat hier ook, even terzijde, een stille verwijzing is naar Jesaja 50, vers 6, waar er gezegd wordt van de dienaar van de Heer: mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen. Maar zo'n geesteling, mensen, ja, sommige mensen overleefden dat al niet. En ik ga daar niet heel diep op ingaan, ik wil daar een klein momentje bij stilstaan, maar besef vooral dat het onderdeel uitmaakt van het hele pakket kruisiging, zo ook het onderdeel bespotting dat volgt, hoort allemaal bij de straf die kruisiging noemt. Maximale pijniging, maximale vernedering. Dat is het doel van een kruisiging. Nu, als we even inzoomen, meestal werd het slachtoffer zo bevestigd aan een paal, compleet naakt, en het instrument waarmee er geslagen werd, wordt het vlagrum genoemd. Het zijn lederen riemen, waar stukjes scherp been op bevestigd zijn, gevolgd door metalen balletjes. Wij hadden geen notie van, mensen, de afgrijzelijke, brutale gewelddadigheid die zo typisch is voor de oudheid. Ik weet niet of je Mel Gibson's in de film gezien hebt, The Passion of the Christ, maar op een gegeven moment als Jezus veroordeeld is, ja, dan denk je, ja, nu gaan we naar het kruis. En wat dan Mel Gibson doet, is dit moment met die 40 zweepslagen helemaal laten zien. En als je 10 zweepslagen gezien hebt, zeg je ze van, stop ermee, houd ermee op, maar het gaat eindeloos door. En het choqueert u om te tonen hoe brutaal en hoe rauw de wereld van de oudheid is. Het is een zeer realistische weergave in die film. Niet dat ik die film compleet allemaal goed vind, maar dit vind ik, hij pakt u werkelijk. Je gaat niet naar het kruis, hij focust eerst daarop. Want een geesteling gebeurt wel systematisch. He. Vandaar die lijntjes hier. Het zijn geen 40 slagen in het wereld weg. He. Men staat meestal, en hier heb je een bovenaanzicht, langs beide kanten, en elk slaat op toer. He. Ofwel is het één die alterneert van de ene kant naar de andere kant. Dus begin van boven, en ze eindigen beneden. Uw rug, uw billen en uw benen. Je wordt van boven tot beneden letterlijk open geploegd. Snap je dat er veel mensen zijn die hier in shock komen en dit niet overleven? Ik wil er niet eindeloos op uitweiden, maar ik hoop dat je dit heel duidelijk ziet, mensen, hoe afgrijzelijk dat dit is. En dat is nog maar het begin, hè? Dan wil ik overgaan naar de volgende fase. Want de Heer Jezus wordt na die geesteling, waar we net over nagedacht hebben, in het praetorium geleid, voor een warme ontvangst. En dit vormt ook onderdeel van dat hele proces van vernedering. Sarcastische vernedering, mensen. Die soldaten, dat zijn die ruwe, keiharde, zeer gewelddadige mannen, die hier een keer gewoon zich samen gaan amuseren, hè? Ik moest er bedenken, herinnert u nog die ophefmakende foto's van de Amerikaanse soldaten die de spot dreven met hun gevangenen daar in de Abu Ghraib gevangenis? Zie dat nog voor u? Herinner u zich nog dat de wereld toen geschokt was toen ze dit zagen? Dat is een pretje, hè, wat er hier gebeurt. Het voor te lachen, hè, wat er gebeurt in Abu Ghraib. Als je dat vergelijkt met wat hier gebeurt. Heel de legerafdeling wordt hier verzameld, hè. Dat is tussen de 200 à 600 man, hè. Moet je dat voorstellen, hè. De Heer Jezus wordt daar binnengebracht. Dat is waar de barakken staan. Op het voorplein. Nu, u kent het. De purperen mantel, de doornenkroon, de rieten staf. Je hebt het al zoveel gehoord. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit een parodie is op de keizerlijke kleding. De Romeinse soldaten, hè? Het zijn geen Joden, hè? Die doornenkroon, je kent het allemaal en het bloed die erbij hoort, maar dat is niet gezegd dat dat een vorm van foltering is. Maar even goed zijn dat het een gewone kroon is, met de stekels naar buiten, om een schitterende kroon voor te stellen. Of, en dat denk ik nog veel meer, je hebt het waarschijnlijk al gezien in de films, wat wordt er boven de keizer een hoofd gehouden als hij binnenkomt op een parade? Een lauwerenkrans. Een lauwerenkrans. En ik denk dat je daar veel eer moet aan denken. Want hier is dus een intocht, hè, in de voorhof. Ja, hij wordt hier ontvangen als bij een intocht van een zegevierende Romeinse overwinnaar die recht van het slagveld komt. Maar deze komt niet van het slagveld, hè? Komt van de slagbank. Ziet u het sarcasme en de ironie die hier schuil gaat? Die rietstok en die purper mantel, weet je, dat is dat symbool, hè, voor Jezus' bespottelijke pretentie de koning te zijn. Maar wat gaan ze hier doen? Maar ze gaan de Heer Jezus begroeten als komende van het slagveld, als de grote overwinnaar En wanneer dit gebeurde, riep men Ave Caesar, Victor Imperator. Ziet u het sarcasme? Wel beseffen dat de Jezus die royale begroeting krijgt, nadat hij om zeggens half doodgeslagen is, hé mensen? Dus die vernedering is een heel belangrijk aspect van de kruising, hé mensen? Daarom wil ik daar hier de nadruk op leggen. En dan zie je dat ze op hun knieën vallen voor hem en hem huldigden. Ja, ze eren hem als een zoon van de goden, want zo werd de Romeinse keizers gehuldigd. En is dat geen ironie? Als je beseft dat hij werkelijk hun rechtmatige koning is, en straks zal hij erkend worden door een Romeinse hoofdman als een zoon van de goden, niet aan het einde van het verhaal. Dus u ziet, lieve mensen, men laat geen spaander heel van uw menselijke waardigheid, hé. Het laatste greintje van uw menselijke waardigheid wordt u ontnomen tijdens zo'n sarcastische bespotting. Dat is een deel dat niet snel bij stilstaat, hé. Wat dat dan met een mens doet. Kan je dat voorstellen? En dat is nog maar de inleidende huldiging, hé, op Jezus' verhoging, want zo'n intocht leidt ergens naartoe, hé, naar een troonsbestijging. Dat is de volgende fase, hé, mensen. Een troonsbestijging op het kruis, dat volgt hierna. Ik zou heel graag dat stuk over die kruisiging samen met u lezen. Dat we daar een momentje bij stilstaan, want ook dit is heel beknopt, hé. We lezen nu, en ze leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En ze dwongen een voorbijganger, een zekere Simon van Cyrene, die van het veld kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen. En zij brachten hem op de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats, en ze gaven hem met mirre gemengde wijn, maar hij nam die niet. En zij kruisigden hem en verdeelden zijn klederen door het lot erover te werpen, wat ieder mocht nemen. Het was nu het derde uur toen zij hem kruisigden. En het opschrift met zijn beschuldiging luidde de koning der Joden. En met hem kruisigden zij twee rovers, één aan zijn rechterhand en één aan zijn linkerhand. En de voorbijgangers lasterden hem, terwijl zij hun hoofden schudden. En zeiden, ha, u die het tempelhuis afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. Evenzo spotten ook de overpriesters onder elkaar met de schriftgeleerden en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij zien en geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het 6e uur was gekomen, kwam er duisternis over het hele land tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. Iemand nu liep snel, vulde een spons met zure wijn, stak ze op een rietstok en gaf ze hem te drinken en zei, wacht, laten we zien of dat Elia komt om hem eraf te nemen. Jezus nu liet een luide schreeuw horen en stierf. En het voorhangsel van het tempelhuis scheurde in tweeën, van boven naar beneden. Toen nu de centurio die daarbij stond tegenover hem, zag dat hij zo roepend was gestorven, zei hij, waarlijk, deze mens was Gods zoon, of een zoon van de goden. Kan je ook vertalen hier. Tot zover. Dus, heel beknopt, hè, de kruisiging van de Heer Jezus, heel die scène hier, dan moet hij toch opvallen. En ik wil nu een aantal inleidende opmerkingen geven. We gaan er de volgende keer uitvoerig bij stilstaan bij die kruisiging. Nu enkel inleidende zaken waar ik uw aandacht op wil vestigen. Want je ziet dat Marcus een selectie heeft gemaakt van het aantal dingen die hij vermeldt. En wat is zijn bedoeling? Wel, ik denk dat hij wil laten zien dat dit hier een heel andere uitkomst heeft dan wat dat mensen verwachten. Iedereen verwacht, ja, een door de weekse kruisiging. Hè? Ze hadden er al zoveel gezien. Maar dat is het helemaal niet, vooral als je bedenkt hoe dat de machthebbers hier samenspannen tegen Yahweh en zijn gezalfde. Ik zeg het bewust zo met Psalm 2. Want ze willen Gods gezalfde hier uit de weg ruimen. Dat komt alle partijen te goede. Dus we hebben gezien hoe dat de volkeren, Pilatus, de Joden, hoge priesteren en het Sanhedrin samenzweren. En om het met de woorden van de Heer Jezus te zeggen in Marcus hoofdstuk 12, in zijn gelijkenis over de onrechtvaardige landlieden, de geliefde zoon van de landheer wordt niet ontzien in mensen. Dit is de erfgenaam, kom laten wij hem doden. En ze gaan hem doden. Ze gaan hem doden. Maar het punt is, Jezus doden zal juist Gods lang verwachte nieuwe Exodus-verlossing in de hand werken. De macht van de zonde en voornamelijk de dood, die de mensheid in slavernij houdt, die wordt hier nu verbroken. Ja, mensen doen één ding, maar God doet iets anders. Iets wat geen mens zich hier realiseert. Dit is Gods tussenkomst op het Pesachfeest, maar zag dan naar uit. Niemand heeft het in de gaten. Het is geen mens die zich dat realiseert. Zelfs de discipelen niet. En het punt is in heel Marcus' verhaal, dat wanneer dat ze het gaan zien, het lege graf, dat dan pas een shekel had kunnen beginvallen. Het eindigt met een leeg graf. Je hebt hier geen verschijning aan de discipelen, je hebt hier niks. Het eindigt met een leeg graf. Zij willen Jezus doden, en aan het eind van het verhaal is het graf leeg. Heel bijzonder dat Marcus dit hier laat zien. Nu, wat ik nog wil opmerken, is dat Marcus, tijdens die kruisigingsscène, niet zozeer Jezus' lijden als dusdanig onderstreept. Hij gaat niet de nadruk leggen op het tot zonde gemaakt zijn, het plaatsvervangend lijden. Nee, we hebben al vroeger gezien, wanneer Jezus sprak over zijn dood, en tijdens die lijdensaankondiging, dat toen de bedoeling werd aangegeven, dat Jezus zijn leven zou geven tot een losprijs voor velen. Dat hebben we al gehad. Hij gaat hier voor heel andere zaken. Hij vestigt zijn aandacht, hè, zoals je al ziet, op het misbruik en de bespotting. Dat gaat hier verder. Hè. Het gaat gewoon verder. Hij richt voornamelijk de aandacht op het ene woord dat Jezus spreekt op het kruis. Andere evangelisten zeggen meer, hier één woord, heel opmerkelijk. Vervolgens gaat hij de aandacht vestigen op die bovennatuurlijke tekenen, duisternis op klaarlichte middag, en het scheuren van het voorhangsel. En vervolgens gaat de aandacht ook nog vallen op die eerste belijdenis in het Marcus-evangelie, de belijdenis van die hoofdman. Dus Marcus die wil je voornamelijk benadrukken, wat hij ogenschijnlijk ziet, dat dat niet de realiteit is. De waarheid, wat hier werkelijk gebeurt, dat wil hij hier uitlichten. Het is geen doordeweekse kruising. En we zitten nu in Marcus' verhaal, de nieuwe Exodus in Jezus. Je hebt me al horen doorratelen, van in het begin tot aan het einde, over de profeten, begint met een I en eindigt met een A. Maar heel opmerkelijk, in heel die kruisigingsscène vind je hier niks, nul, nada, dat verwijst naar de tekst uit Jesaja, zijnde Jesaja. Maar er komt hier een andere passage in de kijker staan, waar 3 keer naar verwezen wordt. Maar hier komt niet Jesaja 53 op de voorgrond, maar Psalm 22. Straks daar nog iets meer over. Maar de volgende keer nog veel meer. Ja, je weet dat ik altijd aan klantenbinding doe. Nu, we hebben gelezen over een voorbijganger die gedwongen wordt om Jezus kruis op te nemen. Een zekere Simon van Cyrene die door alle 3 de evangelisten vermeld wordt. Maar er is hier wel iets heel vreemds. Er wordt hier een opmerkelijk detail gegeven, op atypische wijze omschreven, door Marcus ertussen gevoegd, want niemand anders vermeldt het. Er wordt gezegd dat die Simon van Cyrene de vader is van Alexander en Rufus. Daarom zeg ik atypisch en heel vreemd, omdat normaal een vader niet geïdentificeerd wordt aan de hand van zijn kinderen. Het is normaal juist omgekeerd. Nu, als alle overige evangelisten dit weglaten, dan is dat kennelijk alleen belangrijk voor de gelovigen aan wie dat dit evangelie gericht is, te Rome. En we hebben gezien, als u nog herinnert, dat Paulus in zijn lange lijst begroetingen in Romeinen hoofdstuk 16 een zekere Rufus begroet. Waarschijnlijk kan het om deze Rufus gaan, maar dit kan enkel maar vermeld worden met de bedoeling dat de mensen in Rome, wie dat in de evangelie gericht is, die moet toch Alexander en Rufus kennen, niet? Anders heeft dat geen zin om dat te vertellen. Dus waarschijnlijk zijn deze zonen van Simon van Cyrene christenen geworden die deel uitmaken van de gemeente te Rome. Ik vind dat zo bijzonder, dat maakt dat evangelie zo down to earth, geen zo'n hoogverheven tekst, maar een tekst die gewoon, ja, dagdagelijkse dingen laat zien voor de mensen. Ik vind dat zo bijzonder. Nu, kennelijk is de Jezus zo verzwakt dat Simon van Cyrene, de bezetter Kanda, verplicht wordt om het kruis te dragen. Nu, kruis, het deel van het kruis. Wat er gedragen wordt, wordt in het Latijn het patibulum genoemd. De dwarsbalk van het kruis. Er zijn zelfs verschillende vormen van kruisiging doorheen de geschiedenis. De Romeinen hebben dat gedurende 300 jaar geperfectioneerd. En je hebt een kruis in een X-vorm, decussata genoemd. Je hebt er eentje in een T-vorm, de commissa. En je hebt de immissa, beter gezegd, het kruis dat wij kennen. Ja, mijn streepjes staan niet mooi in. Mijn beeld is een beetje vertekend. En het zijn slechts die laatste twee die zo'n dwarsbalk hebben. En dat wordt het patibulum genoemd. Nu, dat weegt gemakkelijk 35, 50 kilo. En je kan toch geloven, denk ik, als je al half dood bent geslagen. En je moet nog zoiets van 35, 50 kilo op je rug nemen. En dan nog 300 meter moet mee lopen. Dat dat niet voor de hand liggend is. En hij wordt geleid naar een publieke plaats. Want een kruising gebeurt altijd en plein publiek. Maakt onderdeel van de vernedering en de bespotting natuurlijk. En er wordt ons gezegd, zij brachten hem op de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. Vindt de vertaling plaats van de schedel beter of schedelplaats? Nu, over die schedelplaats is al heel wat gezegd en geschreven. Als je naar Jeruzalem gaat, dan gaat de toeristische gidsen u meenemen naar een zogenaamde plaats. En ze gaan daar een heel verhaal vertellen. Maar eerlijk gezegd, het is een verhaal dat dateert uit de middeleeuwen. Het kent geen enkele historische achtergrond. En ik denk ook niet dat het hier gaat om een locatie. Ik denk dat er hier een verwijzing ligt naar David en Goliath. Ik heb het trouwens afgelopen zondag nog even opgewezen. Ik heb hier toen gewezen op een heel merkwaardig feit. Nadat David Goliath gedood heeft, dan neemt hij zijn zwaard, onthooft hij hem. En wat doet hij met dat hoofd? Hij gaat ermee op de wandel naar Jeruzalem, staat er letterlijk. Maar wat is er dan zo vreemd dan? Dat in de dagen van David op dat moment Jeruzalem niet Jeruzalem is, maar de stad noemt Jebus. Ik kan nog meer zeggen, Jebus wordt veroverd door David zelf en dan wordt het Jeruzalem. Dus lang voordat Jebus veroverd is, wordt er daar al meldingen van gemaakt dat het hoofd naar Jeruzalem gaat. En ik denk niet dat David met dat hoofd naar Jebus gegaan is en dat over de muur gegooid had, totdat hij elke jaren later daar kwam om die stad te veroveren. Dat denk ik helemaal niet. Maar dat die schedel mooi zorgvuldig bewaard is, tot op de dag dat David Jebus veroverd, Jeruzalem wordt, en dat die schedel daar bewaard wordt. Ja, het is het teken wat dat Yahweh door hem heeft gedaan. He. Die herdersjongen, die had die onoverwinnelijk gewaande Goliath gedood. En we hebben toen gezien dat Davids gevecht met Goliath representatief was voor het hele volk. Die strijd had tot inzet de toekomst van Gods volk. Als David overwon, overwon het ganse volk, verloor David, werd ganse volk slaven. Dus het was representatief. Ik heb hier trouwens toen ook gewezen dat in Psalm 110 dat er een bedekte heenwijzing ligt naar de afgehakte hoofd. Psalm 110, heb ik wel vaker gezegd, toont we dat Gods vijanden zullen als een voetbank gemaakt worden voor de voeten voor de grotere zoon van David, voor Davids heer. In de Joodse traditie staat ook Davids overwinning op de vijand der vijanden, Goliath symboliseert dat, is dat al even betekenisvol als dat de eerste Exodus model staat voor de definitieve verlossing van Gods volk. Dat kan je op dezelfde lijn plaatsen. Dus Jezus, Davids Heer, wordt in zwakheid gekruisigd en hij overwint de laatste vijand van de mensheid, de dood. En hij zit vervolgens als overwinnaar voor eeuwig op de troon. Vervolgens vinden we dat de Heer Jezus ook iets opmerkelijk. Ze geven hem mirre met wijn gemengd, maar hij neemt die niet. Nu iedereen gaat wijzen en zeggen, ja, dat is, heeft een verdovende werking, dat is voor de pijn te verzachten. Sorry, maar mirre, weet je nog wat het kindje Jezus kreeg aan geschenken? Onder andere mirre. Een heel duur product. Het heeft absoluut geen verdovende werking. Homhars, wat daar hier ook van gemaakt is. Dat heeft een bedwelmende, verdovende werking. Dus wat wijst het op? Wel, wijn gemengd met mirre werd gedronken door de hogere elite onder de Romeinen. Vaak werd wijn gemengd met geurige producten, met kruiden. En mirre, zo'n duur product, dat dronk de elite om zich te onderscheiden van het gepeupel natuurlijk. Ja, dat was een standing drank. En wat vinden we hier? Nou, de Heer Jezus wordt naar het kruis geleid, hij had zijn troon bestegen en hij mag hier zijn heilsdronk nemen op zijn grote overwinning voor hij zijn kruis bestijgt. Ze kunnen hem niet meer rust laten, mensen. Ze blijven hem jennen, ze blijven hem vernederen tot de laatste moment. Ook trouwens als er gesproken wordt over het verdelen van zijn klederen. Ook dit vormt onderdeel van die aanhoudende vernedering. Het laatste wat je nog hebt, nemen ze van hem weg. Want de kruising gebeurt normaal naakt in mensen, poedel naakt. Misschien, maar dat is niet zeker, omwille van de Joodse gevoeligheden, een lendendoekje er rond. Misschien, twijfel eraan of dat ze dat zich aantrokken. Dus het laatste stukje van die menselijke waardigheid wordt die compleet ontnomen. Heel dat proces van vernedering is een belangrijk onderdeel in heel die kruising. Ik hoop dat je dit toch heel duidelijk ziet. Het is bijna een letterlijke verwijzing, bijna woordelijk komt het overeen met Psalm 22 vers 18. En hier is de eerste aanwijzing, want in Psalm 22 vers 18 staat er: zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Nu, Psalm 22 gaat hier echt op de voorgrond treden. Psalm van David, maar wordt in de Joodse traditie niet beschouwd als een messiaanse psalm. Waarom niet? Ik denk dat dat vanzelfsprekend zal zijn. Deze psalm, die kent zijn gelijken niet als het gaat om het onbeschrijfelijke, absolute dieptepunt van de smart van iemand die leidt onder de smaad en de bespotting omwille van het feit dat hij gaat sterven. Dus begrijpt u vanuit dat oogpunt dat dat geen messiaanse psalm kan zijn, want messiassen, naar de Joodse traditie, lijden niet in mensen. Er is geen psalm die een diepgaander lijden beschrijft dan die psalm van iemand die leidt onder smaad en bespotting en die met de dood voor ogen staat. Hij gaat sterven. Maar ze verzinnen al zijn kleren aan het verdelen, hij is nog niet dood. Dat is de gedachte die daarmee aangegeven wordt. En ik denk dat deze schriftplaats voor de Heer Jezus het bewijs bij uitstek is dat de gezalfde van God wel degelijk moet lijden en sterven volgens de schriften. Maar er is veel meer nog in Psalm 22. Want deze psalm kent ook als geen enkele andere psalm een totaal onverwachte ommekeer. Het gaat van de gigantische diepte naar de grootst mogelijke hoogte. Maar ik doe altijd aan klantenbinding. Je moet wachten tot de volgende keer voordat we gaan bij stilstaan. Tot we die andere aanwijzingen zien. Want de aanwijzingen lopen net omgekeerd hier in de tekst als in de psalm. Dit is 22 vers 18. Dat is de eerste heenwijzing. En je moet terugkeren naar boven voor de tweede aanwijzing te vinden. En de derde aanwijzing is helemaal een begin. De openingszin. Heel opmerkelijk. Maar daar gaan we de volgende keer bij stilstaan. Wat ik je nog heel kort wil opwijzen, is dat wij, beeld dat we hebben van de kruisiging, is voornamelijk bepaald door de middeleeuwse kunst. Vaak zie je een kruisiging, dan hangt de persoon die gekruisigd is een meter of twee hoog. Iemand die dat in overtreffende trap doet, is Salvador Dali. Dat is een extreem voorbeeld ervan, van de gekruisigde die verhoogd wordt tussen hemel en aarde, en die neerkijkt op de wereld. Ik vind trouwens een heel mooi schilderij van Salvador Dali. Maar de realiteit, mensen, is volledig anders. Moest je geïnteresseerd zijn in dat schilderij, heeft ook een juweeltje ervan gemaakt dat je kunt rond uw nek hangen als alternatief voor het kruis. Ik vind het wel mooi, maar mevrouw zei meteen: ik zou dat nooit niet moeten nemen. Ja, inderdaad. Achter alles wat je hoort hebt van de kruisiging, wie heeft er nog zin om een kruis rond zijn nek te hangen? En dat wilde ik ook bewerken, waarom, lieve mensen, eerste christenen droegen geen kruis. Ik heb er niks op tegen als iemand een kruis draagt, he. Anders ben ik altijd de pianoman hier. Nee. Je doet voor mij wat je wilt. Maar je begrijpt als je dat ziet, hè? Dat even terzijde. Ik wou hier maar op wijzen, omwille van die verhoging tussen hemel en aarde. Want de realiteit is toch wel net iets anders, om te zeggen volledig anders. Een kruis was niet langer dan 1,8 tot 2,4 meter. Als je weet dat de mensen gemiddeld 1,60 meter 65 zijn, dan hang je geen 2 meter boven de grond. Hè? Dus kruising gebeurt niet in de hoogte, maar bij manier van spreken op ooghoogte. Dus begrijpt u, wanneer dat die spottende mensen dat passeren, dan keken ze recht in uw gezicht. Hè? Ja. Dat verandert de zaken natuurlijk wel. Die dwarsbalk hier, die hier gedragen wordt, en je ziet dat die vaak vastgebonden wordt. Ja, nogal, wie die zit, dat is 1,5 meter, 1,80 meter lang. Als dat tussen de 35 en de 50 kilo weegt, dus meestal wordt dat gebonden op u om daar een afstand mee af te leggen. En je ziet ook, ik kan geen heel kruis dragen. Hè. Ik bedoel, een heel kruis, dat weegt gemakkelijk 150 kilo. Ja. Moet dan een getrainde atleet zijn. Voor dat 300 meter mee verder loopt, ik zie dat geen kruis te doen die half dood te slaan is. Ik denk dat dat duidelijk is. Dus deze balk, de stipes genoemd, of hier kan je ze ook zien, die zit vast in de grond, normaal vastgezet. En dan heb je twee variaties, hier met een balk die er bovenop wordt gelegd, ofwel wordt die bevestigd ingehaakt wellicht, en dan wordt er boven de plaat gezet, de titulus, wat dat je aan schuldig hebt gemaakt. En voor de Heer Jezus is dat hij de koning der Joden is. Er wordt ook meestal een zitje opgeplaatst, daar kom ik straks bij terecht. Er waren verschillende varianten van kruisiging, zoals je ziet. Dit modelletje, met je armen erover, en genageld je voeten langs de zijkant, of vastgebonden met touwen. Je voeten konden op elkaar gezet worden, of naast elkaar, of ook op die manier erlangs. Maar u merkt dat dit de meest gruwelijke, pijnlijke vorm is van Romeinse executie. Doel nogmaals, maximale pijn en ultieme vernedering. Uiteindelijk is het afgeschaft geworden in het Romeinse Rijk in de dagen van keizer Constantijn. En keizer Constantijn is degene die, ja inderdaad, en het tot staatsgodsdienst heeft gemaakt. Hij heeft het afgeschaft uit respect voor Jezus kruisdood. Maar het is 1000 jaar in gebruik geweest. Niet alleen door de Romeinen, ook door andere volkeren. Dus het slachtoffer, zie je, werd vastgemaakt met touwen ofwel met nagels. En de bedoeling was nagenoeg geen bloedverlies hebben en geen aantasting van de vitale organen om het lijden zo lang mogelijk te rekken. Dus als er nagels aan te pas kwamen, vergde dat wel de nodige kennis van het lichaam, van het skelet, vergde dat wel bepaalde vaardigheid om die veroordeelde met precisie op het kruis te nagelen. Die nagels werden niet in de handen gedreven, maar wel hier in de polsen. En meer bepaald, hier, naast die een belangrijke slagader, die mag niet geraakt worden. Nee. Zo min mogelijk bloedverlies. Ook hetzelfde voor de voeten, die nagels worden daar zomaar niet ingeklopt. Hoe komt het uit? Nee? Hier gaat het over twee voeten die over elkaar gezet worden. En de plaats is heel specifiek. Dus de persoon die dat deed, die wist wat hij mee bezig was, hè, mensen. En in 1968 werd er in het noordoosten van Jeruzalem toevallig een Joodse graftombe ontdekt waarin er een ossuarium stond. Een ossuarium is een kist waar de beenderen ingelegd worden. Daar wordt de naam ook van de persoon opgeschreven. En die kist was van een zekere Jehohanan, die door kruisiging gestorven was. En in zijn hielbeen, dat is het origineel, zat nog de nagel. En je ziet waarom. Deze Jehohanan was dus gekruisigd en gestorven en hij was begraven geworden met die nagel in zijn voet, omdat ze hem niet uitkregen. Hij was geplooid doordat ze die nagels zo krachtig in het hout slaan. Meestal werd er olijfhout gebruikt, en toch zeker in die streek, afhankelijk wat dat is in het Romeinse Rijk natuurlijk. Zo'n nagel was ongeveer 13 tot 18 centimeter, maar dit is het enige bewijs, enige skeletbewijs zeg maar, van een kruisiging in de wereld van de oudheid. Verder hebben we niks. Hier is een kopietje van dit. Nu, dat er niet veel over te vinden is, zijn ze enkel logisch, denk ik. Houten kruisen, dat had de tand destijds niet doorstaan, werden vaak steeds opnieuw gebruikt. Slachtoffers van een kruisiging, dat is hier hoogst uitzonderlijk, ook de Heer Jezus, werden normaal niet formeel begraven. Men wierp een lichaam op het stort, op de vuilnisbelt, of in de rivier, ofwel liet men het op het veld liggen en werd het een prooi aan allerlei soorten roofdieren. Dus dat je iemand vindt die gekruisigd is, dat is al heel uniek dit. En ook die nagels, ja, het is weer typisch natuurlijk, het is de oudheid. iemand die gekruisigd en gestorven was, de nagels, men zocht ernaar, want men schreef dan magische kracht toe, geneeskundige kracht, dus iemand die gekruisigd was, de nagels waarmee dat die vastgeklopt waren, die waren meteen weggeroofd. En je ziet, het zitje, wat de persoon hier op zit, is niet bedoeld om je comfort te geven. Nee? Het is bedoeld om je zo lang mogelijk in leven te houden. Als je op dat zitje zit, dan hang je helemaal naar beneden, en dan kan je niet ademen. Dan ben je verplicht, zoals de beweging hier ook aanduidt, om jezelf op te trekken en te duwen op die nagel naar boven om te kunnen inademen. Maar dat kan je natuurlijk niet lang volhouden, want dat doet verschrikkelijk veel pijn, dus moet je weer laten zakken op je zitje. En zo duurt dat de hele tijd door. Op, neer, op, neer, op, neer. Moet je dat voorstellen? Sommigen, hun spieren raakten zo vermoeid, dat uiteindelijk hun schouder hieruit let schoot, nee? Moet je dat voorstellen? Het slachtoffer kon tot 3 dagen lijden op een kruis voordat hij stierf. Dus, begrijp je waarom Pilatus verwonderd is als Jezus al na 6 uur gestorven is? Hoe kwam je uiteindelijk aan je eind? Ja, ik denk dat het niet moeilijk is. Je hele dag in de zon hangt, begint uit te drogen, je kunt in shock geraken, je raakt uitgeput, hartfalen, verstikking. Dat is de oorzaak waarom dat je uiteindelijk komt te sterven. En zeker als je been breekt, nee, want dan kan je niet meer opduwen. Nee. Misschien kan je 1 keer of 2 keer optrekken aan je armen, maar je houdt dat niet lang meer vol. Dus verstik je gewoon. Een zeer afschuwelijk lijden. Een gruwel. Ja. Dus de theologische betekenis van de kruisdood, daar gaan we de volgende keer over nadenken. Maar ik wou eerst al die dingen in 1 keer tonen. Ik heb geen zin om dat heel hands in het lang en in het breed uit te smeren. Maar ik dacht dat het ook een keer belangrijk was om jullie dit te tonen. Want het kruis heeft ook weer zo'n romantisch beeld, maar het is niet romantisch, hè, mensen. Ik heb er nog niet gesproken van als je daar hangt, hè, er zijn getuigenissen, dan wil de straathonden die de gekruisigd wat aanvallen. Hè. Dus daarom ook, als je 2 meter boven de grond hangt, dan wil de hond kan niet aan u, hè, maar het is dicht tegen de grond. Hè. Aasgieren komen op dat kruis zitten, aaseters. Dus het is een ver. Schrikking, zal dat kan zijn.